Vanavond komen wij terecht in Psalm 20. En 21 wellicht zijn twee psalmen die voor een belangrijk deel dezelfde strekking hebben. En ze zijn in het bijzonder messiaans, omdat ze beide spreken over de heerlijkheid van de Messias, de Heer Jezus Christus, en de gevolgen daarvan. Ik lees eerst met u Psalm 20, waar staat een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhore u in de dag der benauwdheid, de naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsofferen en maken uw brandoffers tot as, Sela. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wapens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud, die koning verhoren ons ten dagen van ons roepen. Ik vind het een beetje een lastige psalm om voor te lezen, omdat blijkbaar de vertalers dan toch wat moeite hebben gehad met wat er dan eigenlijk in deze psalm naar voren gebracht wordt. Dat mag ook niet moeilijk zijn om dat dan te begrijpen. De psalm spreekt uiteindelijk over de wederkomst van Christus in heerlijkheid tot verlossing van zijn volk, dat wil zeggen in de eerste plaats van een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Als men die waarheid niet kent, dan wordt het ook lastig om het hierin terug te vinden. Want hoe dan ook, de psalm is natuurlijk toch geschreven direct naar aanleiding van omstandigheden van de psalmist, van David dus. Maar het neemt niet weg dat via deze omstandigheden en de woorden die daarvoor gebruikt worden, meteen gesproken wordt over de toekomst en in het bijzonder die van de Messias zelf. Ik weet niet hoe u dat hebt als u zo'n psalm leest, of u gewoon leest, of dat u probeert te begrijpen wat er staat, en beter nog, of u ook nog probeert te begrijpen wat de samenhang is eigenlijk van zo'n psalm, wat de volgorde is en waarom het staat zoals het er staat. Dat is iets moeilijker vaak om te begrijpen. Dat is ook inderdaad niet zo makkelijk, omdat wij de structuur van het Hebreeuws, zal ik maar zeggen, niet kennen. Die lezen wij niet, maar als we het wel zouden lezen, zou het nog niet al te simpel zijn. En daarom wijs ik u er in de eerste plaats maar op hoe de psalm in elkaar steekt. Dan wordt het al een stuk makkelijker, denk ik, om in zijn geheel te begrijpen. U weet hoe dat is, hè? Je hebt gewoon proza, gewoon geschreven tekst. Als het een beetje fatsoenlijke tekst is, zit er ook inderdaad wat opbouw in. U weet wel, een inleiding en een slot en dan nog wat ertussen, naar het schijnt. Zoiets, hè. In bepaalde verhoudingen, er zijn zo wat regels voor, wat conventies. Als het gaat om gedichten, om poëzie, en daar horen de psalmen toch bij, dan is het vaak nog, komt er nog meer aan te pas dan alleen maar dat. Dus zo'n structuur is vaak heel wat ingewikkelder. Maar die zit er gewoonlijk wel in. Dat is nou juist de aardigheid van wat wij dan de dichtkunst noemen of de poëzie. Hier in de psalm is daar nog toch wel wat van terug te vinden, ook wel in de vertaling. Dan neem ik u eerst mee naar het, nee, eerst naar het begin maar even. In eerste plaats krijgen we natuurlijk een opschrift, introductie. Die staat buiten het geheel. Een psalm van David, dan weten we wie hem geschreven heeft. En daarna voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand, Lamanatjach. Met het oog op eeuwige en hogere dingen. Dat is wat het is, ik leg dat dus niet meer verder uit. Daarna begint de psalm in de vorm waarin wij hem hebben, met een gebed. Zo kan je hem lezen, maar daar kom ik straks wel op terug. En zo eindigt hij eigenlijk ook in het latere gedeelte. Maar in het midden van de psalm, en daar ligt vaak de climax. Bij onze westerse maatstaf moet een climax aan het eind liggen en zo. Hè. En dan komt de climax en dan amen en dan is het afgelopen. In de oudheid deden ze dat niet zo. En vaak, in de Bijbel zeker, ligt die climax, ligt dat hoogtepunt. Daarmee de wezenlijke inhoud ook inderdaad middenin. Dat wil zeggen, het werkt er naartoe en er dan weer vanaf. Dat vinden wij hier ook, want het hart van deze psalm wordt feitelijk gevormd door vers 6 en 7. Eigenlijk het laatste deel van vers 6, maar zo kritisch zijn we vandaag ook niet, hè. Waar staat: de Heere, vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Als u die maar even vasthoudt. Dat is eigenlijk de kern, het hart, het midden van de psalm. Als dan weet ik dat de Heere zijn Messias. Daar staat dus gewoon dat woord Messias, hè? Messiach. Dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijn heiligheid. Het heil zijn rechterhand zal zijn met mogendheden. Dit zijn uitspraken over de Messias, die dus ook als zodanig, namelijk als Messias, wordt aangeduid. De gezalfde. Dat is diezelfde gezalfde uiteraard als in vers 2. Ik zei vers 2, ik bedoelde dus in psalm 2. Die uit psalm 2. Ze beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Hier vindt u die gezalfde ook. En het is dus met recht een messiaanse psalm. Het gaat over de Messias. En hij staat daarin centraal. En over hem wordt gesproken. In het eerste deel en in het tweede deel. Dat min of meer gelijk is. Dat wil zeggen, het is niet helemaal gelijk, want het eerste deel begint met wat ik dan toch maar even een gebed noem, omdat het in die vorm zo ongeveer staat. De Heere, verhoren u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacob zet u in hoog vertrek. Laten we zeggen, dat gaat over u. Dat is die Messias uiteraard. En vanaf, althans in het eerste deel van vers 6 gaat het over wij. Wij zullen juichen over uw heil. Het gaat over u, de Heer, dan wel de Messias. En in vers 6 over wij. Daarna krijgen we, eind van vers 6 en vers 7, krijgen wij uitspraken rechtstreeks over de Messias die bij name genoemd wordt. De gezalfde des Heren heet hij. De Heren zijn gezalfde, enzovoort. En daarna vanaf vers 8 lezen wij weer over wij. Namelijk, zij vermelden van wagens en van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren, onze Gods. En hetzelfde geldt voor vers 9. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. Het gaat weer over wij. En dan eindigt het weer met gebed. Ik noem het gemakshalve, maar zo, je moet het toch op een of andere manier omschrijven. Het begint en eindigt met gebed. Helemaal in het midden vinden wij de gezalfde des Heren. En daartussenin vinden we wij. Het is een volkomen symmetrische structuur. Het bouwt zich op van vers 2 tot aan die gezalfde des Heren. En dan gaat het langs dezelfde weg terug naar een gebed waarmee de psalm besluit. Ik zei gebed. In die vorm staat het ook. En in, dat wil zeggen, het staat in aanvoegende wijs. Wat we nou niet al te vaak tegenkomen in ons gewone Nederlands, überhaupt niet meer, behalve morgen. Leve de koningin. Meer vormen van aanvoegende wijs weet ik eigenlijk niet meer. Want we gebruiken dat niet. Hè? Leve de koningin, ja, dat is dan de wens. En in die vorm is dat eerste gedeelte vertaald. De Heere verhoor u, hij zende u hulp, hij gedenkt uw spijsofferen, hij geeft u naar uw hart, hij vervulde al uw raad, enzovoort. Dat kan men zo vertalen, daar is niks mis mee, dat kan men zo vertalen. Maar het probleem is altijd, dat vertel ik elke keer weer opnieuw, het probleem is dat wij die werkwoordvormen die wij onderscheiden in het Nederlands, die kennen wij in het Hebreeuws niet. Dan wel, die kennen zij in het Hebreeuws niet. Je moet je er altijd maar mee zien te redden als je het moet vertalen. Ik bedoel dit te zeggen, je kan net zo goed vertalen met: de Heer verhoort u in de dag der benauwdheid. Ik weet nog een vorm van aanvoegende wijs. Schiet me ineens te binnen. De Heer zegene u en behoede u. Maar wat dacht u van: God zij met ons? Die stond op de gulden. Staat die op de euro ook? Nee, toch? Nee. Vast niet. Maar goed. Op de gulden. God zij met ons. Maar er zijn er altijd geweest die zeggen: nou, dat is eigenlijk fout. Het had moeten zijn: God is met ons. In het Nieuwe Testament, ja, genade en vrede zij u, maar het hadden kunnen zijn is u. Daar staat namelijk helemaal geen werkwoord tussen, omdat het ook nergens toe dient. Je weet dat er waar het over gaat, dus vooruit maar meer. Maar wij willen graag onderwerp, gezegde, leidend voorwerp, dus er moet een werkwoord in een zin tegenwoordig, dat moest altijd, hè? Anders kun je zijn zin niet ontleden. Maar men houdt zich niet aan die regel, dus vooruit maar weer. Maar of je dat nou vertaalt met zij u of is u, ja, dat is maar wat je erin zien wil. Wat je erin ziet. En ik heb gezien, tot mijn vriend, heb je die Engelse Bijbel? Heb je een Authorized Version? Wat staat daar in vers 2? Nou, het zal daar wel vers 1 zijn.
The Lord hear thee in the day of trouble, the name of the God of Jacob defend thee. Send thee the help from the sanctuary and strengthen thee.
Oh, er staat toch een aanvoegende wijs dus. Oké, ik heb vertalingen gezien waar het gewoon stellenderwijs staat. Dat wil zeggen, de Heer verhoort u. En als je hem zo leest, dan wordt de psalm ineens een heel stuk sterker. En ook begrijpelijker als u mij vraagt. De Heer verhoort u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacobs zet u in een hoog vertrek. Hij zendt u met DT. Hulp uit het heiligdom en hij ondersteunt u uit Sion. Hij gedenkt al uw spijsofferen en hij maakt uw brandoffer tot as in Petra of zoiets. Hij geeft u naar uw hart en vervult al uw raad. En wij zullen, ja, dat die toekomstige tijd, dat heb ik ook al eens uitgelegd, dat bestaat dus ook niet, hè? Dat is maar een gok van de vertalers. Wij zullen juichen. Kan het zo goed zijn, wij juichen. Wat staat er? Wij willen. Zie je wel? Ja. Maar je kunt gewoon zeggen: wij juichen over uw heil en steken de vaandelen op in de naam van onze God. De Heer vervult al uw begeerten. Nou ja, dat hoort bij de volgende pericoop eigenlijk, zoals ik net heb geprobeerd uit te leggen. Maar lees hem maar gewoon stellenderwijs. Dat wil zeggen, hier wordt gezegd hoe de situatie is. En dan begrijp je het vervolg ook. Er wordt gewoon vastgesteld dat God de koning, de U-figuur, dat is de Messias dus, hè. De koning, hoge priester, de Messias. Dat God, of dat de Heer hem zegent. De Heer verhoort u. De Heer zendt u hulp. Hij zet u in een hoog vertrek. Enzovoort. En als men dat weet, dan kun je ook inderdaad met vers 7 zeggen: als nu, dat wil zeggen op grond hiervan, weet ik dat de Heer zijn gezalfde behoudt. Niet op grond van een uitgesproken wens, want dan weet je het niet. Maar wel als gevolg van de vaststelling van een feit. Dus ik zou voorstellen om te lezen het hele eerste gedeelte als de vaststelling van een feit. Zo zit het. Dat is wat God doet. Wat we hier vinden, dan zal ik u eens wat anders vertellen. De beide psalmen, psalm 20 en 21 hebben een oude traditie in het christendom, waarbij ze worden gelezen, dan wel toegepast, ter gelegenheid van Hemelvaartsdag. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat correct is, maar ik zeg alleen, dat hebben ze in het verleden veel gedaan. U weet, Hemelvaartsdag weet men tegenwoordig helemaal geen raad meer mee. Daar komt om, ja, dat komt omdat men de Heer eigenlijk altijd al in de hemel ziet en zelfs zijn omwandelingen op aarde als zodanig nauwelijks wil aanvaarden. En Hemelvaartsdag verliest dan zijn betekenis. Maar het was, en ik zeg Hemelvaartsdag, maar ik bedoel uiteraard niet specifiek die dag, maar ik bedoel de hemelvaart van Christus, ongeacht welke dag het is. Hè. Maar daar staat men op Hemelvaartsdag bij stil, daarom heeft men die dag zo genoemd. En dan moet je toch ook zien dat je in het Oude Testament enige uitspraken vindt over de verhoging van Christus. En dat is dus inderdaad tamelijk moeilijk, maar deze beide psalmen, 20 en 21, heeft men daar in het verleden voor gebruikt. Nou goed, ik denk ook dat het daarover gaat. Dat wil zeggen dat het gaat over de hemelse positie van Christus als de grote overwinnaar. Want daarover spreken die beide psalmen. Hij is de overwinnaar en de consequentie daarvan is dat hij dus ook zal overwinnen voor zover dat nog noodzakelijk is. Begrijp je me goed? Wij geloven dat Christus de overwinnaar is. Wij geloven zelfs dat wij in hem meer dan overwinnaar zijn. Maar het idee dat de strijd al gestreden is helemaal, dat hebben wij toch niet. Want er komt nog, staat nog een flink stuk strijd te wachten in de toekomst. In de dag der wraken en in de dag van Gods hittige toorn die de tegenstanders zal verslinden. Nee, die lees ik even uit Psalm 21. Ongeveer, staat er zo niet, maar een paar van die woorden staan er wel, hè, over die toorn enzovoort. Dat is nog toekomst. Maar daarover gaan die psalmen altijd in de eerste plaats. Over de verheerlijkte Christus, die komt tot verlossing van het gelovige overblijfsel van Israël in de dagen dus van zijn wederkomst. Dat er nog iets aan vooraf gaat en dat het dus een toepassing krijgt eventueel op ons, dat is wel waar, maar dat is een afgeleide waarheid. Want per slot, de gemeente is aan de ene kant te rekenen als een gelovig overblijfsel van Israël in onze tegenwoordige tijd. Maar aan de andere kant, de gemeente is net zo goed te rekenen als het lichaam van Christus. Dus aan de andere kant, om zo te zeggen. Hier vind je twee categorieën. U, dat is Christus. En aan de andere kant wij. Wij zullen juichen over uw heil. En wij zullen vermelden, dan wel wij zullen roemen in de naam des Heren. Maar die wij zullen roemen in de naam des Heren en wij zullen juichen over uw heil enzovoort. Dat kunnen wij zijn. Dat is inderdaad zo. Maar in de toekomst, als die woorden van toepassing zijn op een gelovig overblijfsel van Israël, met name in Sela, in Petra dus, in de woestijn enzovoort, als die woorden gebruiken, ze hebben het over u en uw grote kracht enzovoort, hebben ze het over de Heer Jezus Christus en de gemeente. Met andere woorden, je vindt onze positie aan beide kanten terug. Zie? En dat maakt het soms wat lastig voor ons. En daarom moet je altijd in de gaten houden dat het in de eerste plaats gaat over de toekomst. Nou ja, zo begint de psalm ook, hè. De Heere verhoort u in de dag der benauwdheid. Waar heeft de Messias zijn kracht vandaan? Van Jehovah. Bij nader inzien, hij is gelijk te stellen met Jehovah. Hij is Jehovah. Hij is voorzien van goddelijke kracht. En u weet het, hoeveel teksten wil je hebben waar staat dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat gesproken wordt over de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Of dat er staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven, boven alle naam enzovoorts. Hè. Of heel kort met de woorden van Petrus in Handelingen, maar God heeft hem opgewekt. Punt uit. Dat wil zeggen, die kracht Gods werkt in hem. En daarover wordt gesproken. Jehovah, de Heer, verhoor u in de dag der benauwdheid. De naam van de God van Jacob maar dat is de Heer. Zette u in een hoog vertrek, maar die u is al in dat hoge vertrek gezet. Wij kennen immers, of ik moet eigenlijk zeggen, wij zien immers Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij kennen hem als gezet aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Dat is al gebeurd. Alleen het probleem van het Joodse volk is dat men dat helemaal niet ziet, hè? En ook niet zien wil. Nee, waar ik nou weer aan denk, ja, dit is allemaal lastig. Zal ik u vertellen. Waar ik nu aan denk, is dat deze psalmen, vers 20, 21, volgens de Joodse traditie, de Talmudische traditie, Messiaanse psalmen zijn. Dat kan moeilijk anders, want er wordt de gezalfde ook in genoemd. Letterlijk in vers 7. En je leest hem meteen door samen met psalm 21. En u zult zien dat het in wezen over dezelfde dingen gaat. Van oudsher hebben de Joden het beschouwd als Messiaanse psalmen. Tot aan de tijd van, hoe de man precies heette weet ik niet, maar men noemt hem Rashi, de rabbi. Rashi, de beroemde Joodse rabbi. Nee, 1040 van onze jaartelling werd hij geboren, als ik me goed herinner. In ieder geval iets in die tijd, dus lang geleden. Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren, zeg maar. Maar in ieder geval. En die kwam met het voorstel om deze psalmen niet langer als messiaans te beschouwen, omdat de christenen dat deden. En dat is met zoveel van die psalmen gebeurd. Dus het gebeurt met psalm 2. Van deze heb ik het kunnen achterhalen waar dat vandaan komt, wat daar de bronnen van zijn. Maar men redeneert ze weg. Omdat men niet hetzelfde wil zeggen als de christenen, uiteraard. Maar het is natuurlijk wel zo. Het gaat over de Heer Jezus Christus, die uitermate verhoogd is. Jezus die niet zomaar een mens was en ook niet zomaar een Jood en ook niet zomaar... zelfs niet zomaar het zaad van David en de zoon van David, maar die in het bijzonder is de zoon van God. Dat wil zeggen, God heeft hem tot zijn zoon gesteld aan zijn rechterhand. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En als u bedenkt dat deze woorden in de toekomst gezongen zullen worden, bij wijze van spreken, maar ik denk het echt, gezongen zullen worden door dat gelovig overblijfsel van Israël. Dat is nogal wat hoor, als men tot die erkenning komt. Want tenslotte. Evangelisatie onder de Joden heeft in hoge mate deze inhoud. Dat wil zeggen dat deze Jezus inderdaad Jood is, niet een heiden. Sommigen denken dat. Maar inderdaad één Jood is en inderdaad de erfgenaam van David, volgens zijn geslachtsregister en de daarbij behorende rechten, maar dat hij inderdaad gezet is in de hemel, in overeenstemming met wat het Oude Testament daarover zegt. En ik wijs dan altijd meteen op 2 Samuel 7, maar daarna kom je tamelijk in rechte lijn in nogal wat psalmen terecht, waar dit er dus ook een van is, hè. God heeft hem gezet in een hoog vertrek. De God van Jacob heeft deze Messias, want daar gaat het over, niet een plaats gegeven primair in Jeruzalem, hoewel dat ook nog komt en ook later nog genoemd wordt in deze beide psalmen, maar in de eerste plaats in de hemel zelf. Het is ook niet verwonderlijk dat dat ook de strekking is van heel wat uitspraken in het Nieuwe Testament, en in het bijzonder is dat de strekking in de eerste plaats van de Hebreeënbrief. Die zegt, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. Dat is heel wat meer dan tot erfgenaam van de troon van David. Maar God zendt hem inderdaad hulp uit het heiligdom en ondersteunen u uit Sion. Dat is vers 3. Als je het langzaam leest, dan heb je de tijd bij hulp, bij het woord hulp, even na te denken. Waar kwamen we dat woord ook alweer tegen? Hulp. Huh? In Hebreeën 4, hè? Wij zouden naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen tot de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek in zijn hemelse positie, het ware heiligdom. En wij ontvangen daar hulp. Want de term hulp is in hoge mate de aanduiding van het werk, de functie van de hoge priester van het nieuwe verbond. Vandaar de naam Eleazar, God is hulp, en Eliezer en Lazarus enzovoort. Allemaal duidend op het priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond. En waar komt de hulp ook alweer vandaan? Volgens Hebreeën 4 dus maar weer vanaf de troon der genade, uit het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En wat staat hier? Hij zendde uw hulp uit het heiligdom. Daar komt het vandaan, namelijk uit de hemel, maar in het bijzonder uit de positie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die uit de mensen genomen werd, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld werd voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Het heiligdom. Hij zendt u hulp uit het heiligdom. Met andere woorden, als je langzaam leest, je gedachten even laat heen en weer gaan, kom je vanzelf terecht bij de hoge priester. En daarna staat er ook achter, om dat te bevestigen, denk ik, en ondersteunen u, wat feitelijk hetzelfde is als hulp verlenen, ondersteunen u uit Sion. En bij heiligdom denk je in de eerste plaats aan een tempel. Zo worden wij gebouwd tot een heilige tempel. Een heiligdom is een tempel. Een heilige plaats. Maar bij Sion denk je in de eerste plaats aan koningschap. Aan de troon. Zo letterlijk mogelijk, Sion is Jeruzalem. En dus de hoofdstad van David en daarmee de koninklijke stad. De stad van de grote koning. Niet van de grote hogepriester, van de grote koning. En bij heiligdom en Sion ben je dus achtereenvolgens bij priesterschap en koningschap. En dat is precies wat de Messias, de gezalfde, is. Hij is gezalfd tot koning en tot priester, gelijktijdig in één keer, want hij is koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus wat Psalm 20 vers 3 insluit. Waarna meteen staat in vers 4, hij gedenken, of gewoon hij gedenkt, al uw spijsofferen en maken uw brandoffer tot as. Kennelijk is ook twee keer min of meer hetzelfde bedoeld. Hij gedenkt uw offer, hij maakt uw offer tot as. Want als de Heer iemands offer gedenkt, weer zo letterlijk mogelijk, dan steekt hij het in de brand. Gek, hè? Dan maak je een lijstje, dat doe ik dan in de loop der tijd, hè? Toch eens een lijstje maken van schriftplaatsen waar staat dat het offer van Gods wegen zou worden aangestoken. En niet door een mens. Dus dan krijg je Elia op de Karmel en dat soort dingen meer, weet je wel. De inwijding van de tabernakel, de inwijding van de tempel, noem nog eens wat. Het offer van Manoah, geloof ik ook, de vader van Simson. Het offer van Abraham, meen ik ook. En natuurlijk niet in de laatste plaats het offer van Abel. Zo is het essentieel. Dat van Kain, dat wou niet branden. Dat lachte maar en het wilde niet in de brand schieten. En dat van Abel ontbrandde zomaar. Dat wil zeggen, de Heer zond vuur uit de hemel. Zo werkt dat. Hij gedenkt namelijk een offer en dus steekt hij het aan. Waarmee hij dus het offer aanvaardt, namelijk tot zich neemt. In dit verband moeten wij dus ook denken aan offers die de Heer gebracht heeft. Een van de problemen is dat we veel te specifiek daarbij denken, meestal. Men zou begrijpen dat ook al worden offers genoemd, dan hoeft het nog niet letterlijke offers te zijn. Het kan ook gewoon een metafoor zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat hoop ik maar. Ik zal een voorbeeld geven. Paulus zegt, ik word nu als een drankoffer geofferd. Dat is gewoon een stijlfiguur. Dat wil zeggen, dat wat met hem gebeurde is naar analogie van een offer. In dat geval een spijsoffer, want een drankoffer is een spijsoffer. En wat een spijsoffer betreft, want dat wordt hier ook genoemd, een spijsoffer is uitdrukking van het praktische leven van de gelovigen gewijd aan de eer van God. Ik weet niet of u dat nog weet, maar vroeger was het zo dat mensen moesten overdag werken voor hun eten. Dat wil zeggen, wat de mens in de eerste plaats moet doen, doet hij voor de kost om te eten. In onze samenleving en economie is het heel ingewikkeld geworden, want de meesten van ons houden zich überhaupt niet met het bereiden van eten bezig. Althans niet rechtstreeks, maar indirect is het dat eigenlijk altijd. Als het dat niet is, is het hobby. Misschien wel een betaalde hobby, dan bent u een gelukkig mens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Waar we het over hebben gewoon, is dat de spijsoffer de uitbeelding is van een leven dat altijd gericht is op het onderhoud van het leven als zodanig, het bezig zijn. En een spijsoffer wil zeggen dat wat men doet in zijn leven in de eerste plaats is voor de Heer. Men biedt het hem dus ook aan. En het komt in de min of meer chronologische reeks, komt het spijsoffer na het vrede- of dankoffer, want het vrede- of dankoffer is in de eerste plaats de uitbeelding eigenlijk van opstanding uit de dood. Van nieuw leven, van volbrachte verlossing, maar dat is bij opstanding uit de dood. En daarna volgt het spijsoffer, waarvan Petrus dan ongeveer zegt, het is de bedoeling dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees de wil van God volbrengen. Dat is het ongeveer, hè. Of nog korter, al wat gij doet, doet dat van harte, goden en niet de mensen. Dat is spijsoffer. En een variant van het spijsoffer, binnen het spijsoffer, is het drankoffer. En Paulus zegt, dus ik word als een drankoffer geofferd. Dat wil zeggen, mijn leven is gewijd aan de dienst aan de Heer. Dat is waar het op neerkomt. En dat is op zich een zeer positieve gedachte. Kortom, het slaat op iemands praktische dienst. En dat is wat hier dus wordt aangehaald. En dan heet het spijsoffer. Nog één fase verder heet het brandoffer. Hoewel dat een begrip is wat tamelijk breed gebruikt wordt in de Bijbel. En soms voor alle offers. Maar dat kan ook omdat in het algemeen bijna alle offers althans verdwenen op het altaar in het vuur namelijk. Maar het brandoffer spreekt niet maar over een deel van het leven, het praktische leven, maar over de hele mens met al zijn doen en laten, met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand, geheel zijn kracht, alles wat erin zit, dat is brandoffer. Als het gewijd is aan de Heer, dat heet brandoffer. En dus worden spijsoffer en brandoffer in één adem genoemd. En er staat dat de Heer dat aanvaardt. Wat ik van huis uit geleerd heb, zal ik u ook eens vertellen. Ik heb geleerd dat ik zeg niet of het correct is of niet. Ik geef alleen een gedachte weer. Die gedachte is dat de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus bewerkstelligd werd van Gods wegen, waarmee hij dus het werk van de Heer Jezus Christus, dat inmiddels volbracht was, als zodanig accepteerde. Het enige probleem dat ik wel gehad heb met die redenering is dat die iets uitgebreider is. Het idee is namelijk dan dat zijn leven op aarde en veel meer nog zijn lijden en dood aan het kruis dat offer is wat de Heer zou brengen. En de wijze waarop God dat offer accepteert is, God wekt de Heer op uit de dood en zet hem aan zijn rechterhand. En dan zegt men, dan is hij met zijn bloed ingegaan in het heiligdom enzovoorts. Het probleem dat ik ermee heb is gewoon dat ik niet van mag in te zien dat de kruisiging van de Heer Jezus een offer was in de Bijbelse betekenis en toepassing van de term. En ook niet één schriftplaats heb kunnen vinden waar dat dan ook staat. Dus daar heb ik dan wat problemen mee. Het is eigenlijk veel eenvoudiger. De Bijbel leert dat de Heer in zijn opstanding en in zijn hemelvaart zichzelf offerde. Toen pas en niet eerder. In overeenstemming met met oud-testamentische symboliek van de offers. En dat dus dat eenmalige offer waarbij Christus zijn lichaam zichzelf offerde, dat eindigde of werd niet voltooid aan het kruis, maar het begon pas in zijn opstanding. Dat staat zwart op wit in Hebreeën, de Hebreeënbrief en zelfs vele malen. Dus ik zeg dat nu maar gewoon laconiek. Ik kan daar moeilijk ook elke keer op ingaan. Maar het punt blijft dat God dus dat offer van de Heer Jezus aanvaard heeft. En het offer was niet één keer en dan houdt het op. Het offer was eens en voor altijd. Het houdt namelijk niet op. Als wij tot geloof komen en onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden wel behagelijk offer, dan is het niet een kwestie van het is op een dag gebeurd en dat was het dan. Het is op een dag gebeurd en dat is het dan. Daar blijft het bij. Ik bedoel, dat verandert niet. Het is eenmaal gebeurd en sindsdien zijn we gewijd aan de dienst van God. En als een oud-testamentische leviet, zal ik maar zeggen, een zoon van Aaron gewijd werd tot het priesterambt, dan was het daarmee niet afgelopen, daar begon het pas. En zoals met de Messias. De Messias is de Messias naar de kracht des onvergankelijke levens. Nou goed, ik had het wel anders kunnen formuleren. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek en daarmee ook de koning van het nieuwe verbond, is dat pas naar de kracht des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën 7. Hij is dat in zijn opstanding geworden. En sindsdien is hij in functie en doet hij een werk. En daarover wordt hier gesproken. Het is het oude verhaal, zeg ik dan maar weer, dat men altijd geneigd is om het tegenwoordige, maar zeker ook het toekomstige werk van Christus, weg te redeneren. De schriftplaatsen die erover gaan van toepassing te brengen op wat in het verleden blijkbaar reeds tot stand gebracht is. En dat is een misverstand. Zoals eerder hier wel vaker vermeld, zal ik maar zeggen. Toen de eerste stierf aan het kruis, was hij geen hoge priester. En ook al zou zijn kruisiging een offer geweest zijn, is nog niet het offer waarover de Hebreeënbrief spreekt. Want dat zou hij brengen als hoge priester en dat was hij niet. Staat er uitgebreid dat hij dat niet was, dus het is volstrekt onmogelijk. Maar goed, waar het over gaat natuurlijk, is dat zijn kruisiging gebeurde niet op een altaar, maar op een slagbank. En dat zijn ook in de oud-testamentische inzettingen twee totaal verschillende dingen. Ze hebben iets met elkaar van doen, maar het zijn twee verschillende dingen. En het offer waarover de Bijbel spreekt, dat de Heer gebracht zou hebben, dan wel zou brengen, is pas in zijn opstanding, waarmee hij officieel in dienst gesteld werd van zijn vader en bij die gelegenheid ook als zodanig werd geaccepteerd. God aanvaarde dat offer. Dat laatste deel van het verhaal klopt dus perfect. In zijn hemelvaart werd tot hem gezegd, zei hij, hier ben ik om uw wil te doen. En van bovenaf werd tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, gij zijt koning, gij zijt priester in de eeuwigheid enzovoort. Hè? Maar goed, ga ik nou maar niet verder op in. Dit was alweer uitgebreid genoeg. Maar het wordt hier vastgesteld, hè. Hij gedenkt al uw spijsofferen en maakt uw brandoffer tot as. Sela wordt erbij genoemd, op een of andere wijze, Petra. Want het zijn natuurlijk toch uitspraken die in de toekomst gedaan worden over de Messias die dan verschenen is. En dan inderdaad met zijn werk op aarde begint in de openbaring van zijn koninkrijk. Die om te beginnen aan dat overblijfsel daar in de woestijn verlossing geeft. Of zelfs al gegeven heeft, want velen zijn er als vluchtelingen naartoe gekomen in die schuilplaats daar enzovoort. Hè. En men kan dus vaststellen inderdaad, hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad en wat er maar verder mogen staan. Dat wil zeggen, men kan vaststellen dat God met hem is, om zo te zeggen. En vervolgens zal vanuit Sela, vanuit Petra, vanuit Edom, of hoe het nog maar meer heet in de Bijbel, hè, Teman en hoe het maar heet, vanuit die plaats, vanuit Edom, zou dat koninkrijk van Christus gestalte krijgen. Eerst in Jeruzalem, vervolgens. en daarna over de gehele aarde. Dat wordt hier vastgesteld, zo gaat dat. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Hij vervult al uw raad. Dat wil zeggen, God geeft de kracht en de hulp die nodig is aan de Messias om zijn werk ten uitvoer te brengen. Want in het verleden werd hij gezonden in vernedering op aarde om een werk ten uitvoer te brengen. Maar in de toekomst wordt hij alsnog gezonden om alsnog een werk ten uitvoer te brengen. En voor zover dat werk bestaat uit het terugverzamelen van Israël. En zo staat het in Jesaja 49, geloof ik. Moet het werk in de toekomst alsnog uitgevoerd worden. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dat is wat hij tot stand brengt. Dat is wat Jezus van Nazareth in de toekomst tot stand zal brengen. Inderdaad, in de kracht des Heren. Waarom ook niet? Hij is de Heer. Toch? Goed. Vers 6. Wij zullen juichen. Dat wil zeggen, wij stellen eerst vast dat God hem dit geeft. Of dat Jehovah hem dit geeft. En daarna, wij zullen juichen, of gewoon wij juichen. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. In gedachten zie ik nou inderdaad zo'n overblijfsel daar in Sela, zal ik maar zeggen, in Petra. En dan wordt gevraagd, zijn jullie er allemaal klaar voor? Hè? Ja? Oké, dan gaan we nu naar buiten. Door de ziekte, dus het doet een beetje omhoog, maar het doet er nou niet toe. Dan gaan we nu naar buiten. Petra uit en op naar Jeruzalem. Het leger des Heren, zijn heerscharen. En dan gaan de vaandels omhoog, zal ik maar zeggen, opstellen in rijen van 5, als ik het goed begrepen heb. Nee, als ik het goed begrepen heb, dan gingen ze in rijen van 5 uit Egypte, toch of niet? Staat in ieder geval in de Statenvertaling. Dus ik zou niet weten waarom dan niet, hè? Rijen van 5 lijkt me trouwens een goed getal ook wel, hè? Maar ze maken zich klaar voor de strijd, uiteraard. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam van onze God. En daarna aan het werk. En dat neemt de rest van de psalm en ook de volgende psalm in beslag. Waarna we terechtkomen dus helemaal in het midden van de psalm met de uitspraken over de gezalfde des Heren. Wat mocht u nou in die inleidende verzen niet begrepen hebben over wie het ging? En dat zou heel goed kunnen, zo steekt de verhaal soms in elkaar. Het begint me te vertellen, je weet niet over wie het gaat, joh. Waar gaat het eigenlijk over? Over wie gaat het? Nou goed, dat wordt nu gezegd. In het midden van deze structuur van de psalm, om zo te zeggen. De Heer vervult al uw begeerten, dat is de samenvatting voor het voorafgaande. En daarom, maar er staat als nu. U weet het, als nu. Dat wil zeggen, op grond daarvan. Het sindsdien. Nu weet ik dat de Heere, dat Jehovah, zijn Messias behoudt, redt. Maar behoud is goed, uiteraard, hè? Namelijk de Heere, of hij zal hem verhoren. Gek, hè? Dat een gezalfde wel met een hoofdletter schrijft, maar hem niet. Zo van, nou ja, misschien gaat het toch over de Messias, maar dan maar gauw toch terug over David, hè? Ja. Hij zal hem, men zegt dan, ja, de gezalfde, dat is David, want die was tot koning gezalfd. En dat is ook zo, natuurlijk. Maar het blijft altijd over de Heer gaan. Jehovah zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. De hemel zijner heiligheid. Ik heb u dat wel eens vaker uitgelegd. Als men een bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen, in de Bijbel is dat in elk geval zo, maakt men er een zelfstandig naamwoord van. En het wordt dan dikwijls gekoppeld aan of door een tweede naamval. Dat is hier ook gebeurd. En dus de hemel, zijner heiligheid, is gewoon zijn heilige hemel. Zijn heilige hemel met de nadruk op heilig. En daarom is het bijvoorbeeld namelijk verzelfstandigd geworden. De hemel zijn er heilig. Het zijn heilige hemel. En wat betekent heilig ook alweer? Dat het gewijd is aan de dienst van God. Toch? Met andere woorden, hier wordt gezegd dat de hemel en dus al wat daarin is, aan de Heer is onderworpen en hem dient. En het volgende punt is dan, en nu de aarde nog. Want u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En u weet, God doet twee dingen in de dagen der verborgenheid. Eerst dat wat in de hemel is aan Christus onderwerpen. En daarna wat op aarde is aan Christus onderwerpen. Efeze 1. Nou, dat is waar het hier over gaat. Hij zal hem verhoren uit zijn heilige hemel. Een hemel die aan hem gewijd is, die in zijn dienst staat. Daarna het heil van zijn rechterhand zal zijn met mogendheden. Het heil van zijn rechterhand zal zijn met kracht. Mogendheid is vermogen. Dat wat men vermag, dat is iemands vermogen. Uitgedrukt in kilowatt dan wel paardenkrachten of wat het maar was, weet je wel, iemands kracht. En omdat het grote kracht is, staat het woord ook in het meervoud. Ook een klassiek beginsel, hè. Als je een woord versterken wilt, een zelfstandig naamwoord is, het moet versterkt worden. Als het even kan, maak je de meervoud van kracht, krachten, mogendheden. En dat komt dan van Gods rechterhand. U weet, de rechterhand is de actieve kant. Links is passief, rechts is actief. Dat is in de politiek ook zo trouwens. Hè? Nee, dat is zo, dat zijn wij vergeten, weten wij niet meer. Ze konden mij op school ook niet uitleggen trouwens. Op school zijn ze, ja, de linkse partijen, zijn die partijen die aan de linkerkant in de kamer zitten. En de, man. Hè? Wat een onbenul. Hè? Links is passief en rechts is actief. Linkse partijen zijn passief. En die hopen dat de overheid dan verder al het werk doet. En zij zijn passief, zij doen niks, dragen geen verantwoordelijkheid. De overheid moet het regelen. En dus moet je dan een sterke overheid hebben die zich overal mee bemoeit. Nou, we hebben nu een linkse regering, dat is heel duidelijk. Christelijk of niet, heeft er niks mee te maken. Het is zo links als wat, hè. Betutteling. Nou goed, laten we het niet over politiek hebben. En rechts is de actieve kant. Iemand die rechts denkt, ik doe het zelf wel, ik regel het wel. Ik bedraag mijn eigen verantwoordelijkheid, want ik vind dat anderen het ook moeten. Hun eigen boontjes moeten doppen, niet altijd een ander de schuld geven, enzovoort. De mensen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, niet de overheid. En zoals ik het zeg, begrijpt u dat ik daar meer mee heb dan met de linkerkant. Maar goed, hè. Men moet daar dan een gemiddelde in vinden. Dat is in name in Nederlandse politiek altijd waar men moet komen tot een compromis. En ja, dat is het vervelende ervan, hè. Want compromissen, ja, dat, nou goed. Als het helemaal moet, moet het. Maar daar ben ik ook voor, dan moet het ook. Maar in principe niet, nee. Het principe moet niet zijn, we gaan compromissen sluiten. Hè. Maar goed, dat even tezijde. Maar de rechterhand van God is de actieve kant van God. Dat is niet zo vreemd dat daarover gesproken wordt. Want velen kennen God alleen theoretisch, maar kennen hem als passief. God doet toch niks. En zo wordt hij in de Bijbel soms ook beschreven. Soms door gelovigen, soms door ongelovigen. Maar de rechterhand van God, dat wil zeggen, God zal wel degelijk wat doen. Hij heeft zo zijn tijd daarvoor gesteld, zeggen de profeten. En zegt ook Petrus natuurlijk. Maar goed, hij zal wat doen. En dat wordt hier genoemd. Hè. Het heil zijn rechterhand zal zijn met kracht, met grote kracht. Vandaar het meervoud. Vers 8. Deze van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden, nou komt het woord vermelden alsnog, Dat vind ik vroeg genoeg ook, hè. Wij zullen vermelden van de naam des Heren onze schats. En u begrijpt wat dat vermelden betekent, hè. Niet alleen maar noemen, maar ook roemen in. Sommigen vertrouwen op legers, want wagens en paarden slaat natuurlijk op legers in de eerste plaats. Maar hier vertrouwt men niet meer op legers en op menselijke kracht of iets dergelijks. Maar hier vertrouwt men op de naam des Heren onze schat. Wiens schat? Ja, van ons. Maar wie zijn ons dan? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Vers 2, daar stond het. De Heere verhoren in de dag, daar hebben altijd de naam van de God Jacobs. De God van Jacob. Zet u in een hoog vertrek. De Heer is de naam van de God van Jacob. Jehovah, hè, die naam. De God van Jacob. En hier staat er, de naam des Heeren onze schat. Zodat je weet dat je primair hier bij Jacob en dus bij Israël terecht bent. Dat is ook nog een symmetrie in die psalm, in die structuur. In de Anef kom je tegen de naam, of de Heere, de naam van de God van Jacob. Dat is ongeveer in het eerste vers. En in het laatste gedeelte krijg je de Heere, de naam van onze God. En dat is de tragiek van Israël altijd geweest. Men heeft altijd op zichzelf vertrouwd, op eigen krachten, op eigen initiatieven, eigen ideeën. Eigen wet. En eigen wet moesten ze hebben. Eigen koning moesten ze hebben. Er is allemaal nooit wat van terechtgekomen. Ze zijn het volk des Heren. Ze hadden kunnen vertrouwen op de Heren. Het zou voldoende geweest zijn. En in de toekomst zal men dat doen. Dat is wat hier vermeld wordt. Hè? Niet meer vertrouwen op wagens en paarden. Wij zullen vermelden van de naam des Heren. Onze God. Zij hebben zich gekroond, naar beneden namelijk, en zijn gevallen. Maar wij zijn gerezen en staande gebleven. Had net zo goed kunnen zijn, zij zullen zich krommen en vallen. Maar wij zullen oprijzen en staande blijven. Dan is het duidelijker, lijkt mij. Want ik stel me nog steeds voor dat dit de situatie is waarbij de Heer zich bekendgemaakt heeft. Ook met kracht van tekenen en wonderen. Aan dat overblijfsel in de woestijn. Dat van hieruit. Dat koninkrijk van Christus. En daarmee zijn heerlijkheid gevestigd zal worden. Toch? En dit is dus het vooruitzicht. De Heer in de hemel zorgt voor deze Messias. Geeft hem al wat hij wil. Al wat hij vraagt. Maar zijn wil staat er ook inderdaad. Hè? Vervullen al uw raad en al dat soort dingen meer. Dat zal inderdaad gebeuren. Het resultaat zal zijn dat de vijand vernietigd zal worden. En dat Israël zal oprijzen. En daarna ook zal staan blijven. In het verleden is Israël ook wel eens opgerezen. Dat wil zeggen teruggekeerd uit ballingschap en al dat soort dingen meer. Maar het is altijd weer omgevallen. Omdat het niet vertrouwde op de Heer. En in de toekomst staat hier, zal dat alsnog gebeuren. Men zal staande blijven. Waarna de psalm eindigt met, O Heere, behoud, die koning verhoren ons ten dagen van ons roepen. Of gewoon, als je ook hier de aanvoegende wijs verandert in de stellende wijs, net als in het begin van de psalm, dat zou wel consequent zijn overigens, dan staat er dus, O Heere, behoud, die koning verhoort ons ten dagen van ons roepen. En die koning is dan inderdaad de Heer Jezus Christus, uiteraard in zijn wederkomst, zoals hij zich zou melden bij dat gelovig overblijfsel. Ik denk aan de woorden, waar staan ze ook alweer, schieten me zo gauw niet te binnen, waar staat dat de Heer voor hun aangezicht zal uittrekken en in hun spits. Was dat Micha? Klopt wel, hè? Waar het nou was. Ja, dat prachtige, duidelijk herkenbare uitspraak. Ik bedoel, die zijn er wel meer. Maar deze kan helemaal niet missen. Hè? Is het Micha 2 of zo? Micha 2 vers 13, die bedoel ik. Vers 12 en 13 bedoel ik. Waar staat dat de Heer, vers 12, Jacob gans, dat wil zeggen compleet, volkomen, in zijn geheel, zal verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen te Bosra. Ja, van Bosra. Te Bosra, dat is Petra namelijk, hè? De schaapskooi betekent het woord. Als een kudde in het midden van haar kooi. Dat is dus inderdaad de toespeling op dat begrip Bosra, schaapskooi. Zullen zij van mensen gonzen. Deunen vind ik mooier hoor. Er ligt er nog eens een woord bij hem. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken uit de schaapskooi namelijk. En door de poort gaan naar buiten. Dat is die sik dus, hè. En door dezelfde uittrekken. En hun koning, dat had ook wel met een hoofdletter gemogen lijkt mij. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Namelijk de Heere in hun spits. In theorie zijn twee dingen. Jehovah en Jezus. In de praktijk niet. In de praktijk is hij één. Daar waar Jehovah verschijnt, verschijnt niemand anders dan Jezus van Nazareth. In wie de kracht van Jehovah is. Of zullen we zeggen, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat lijkt me toch een mooie uitspraak. In dat verband uit Colossense. Nou goed. Maar over die situatie gaat het. En het leidt inderdaad tot de overwinning. Er staat niet voor niks meteen boven de volgende psalm een dankzegging voor de overwinning. Want daar gaat het vervolgens over. Maar die bewaren wij weer voor na de pauze. En zo komen wij bij psalm 21. Psalm 21 begint net zo. Een psalm van David voor de opperzangmeester. En daarna krijgen we een gelijksoortige structuur als in psalm 20. Namelijk eerst een soort van inleiding in vers 2. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Die koning was natuurlijk historisch David, maar profetisch is het Christus zelf uiteraard die hier spreekt. En die in vers 2 verblijd is over en in de kracht van Jehovah, de kracht des Heren. Sluit dus meteen aan bij de voorgaande psalm. En zo eindigt de psalm ook, ik geef meteen maar structuur. Zo eindigt de psalm ook. Verhoog u, Heren, in uw sterkte, zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven. Kortom, in vers 2 is de koning verblijd over de sterkte des Heren. En in vers 14 is hij verblijd in eigen sterkte. Verhoog u, Heren, in uw sterkte. En die Heren is uiteindelijk ook gewoon de Messias. Dus in vers 2 is het de koning. In vers 14 is het de Heere, maar zoals gezegd, in de praktijk is daar geen verschil tussen. Het is de Heere Christus. De Heere naam de Messias. Verblijd in de kracht des Heeren, dan wel verblijd in eigen kracht. Dat zijn vers 2 en vers 14. Het gedeelte ertussen is makkelijk in te delen in twee delen. Namelijk vers 3 tot en met vers 8. Waar gesproken wordt over de relatie tussen de Heere en de koning. En de zegeningen dus die de koning van de Heere heeft ontvangen. Die lees ik zo met u. En daarna hebben we nog vers 9 tot 13. Waar het gaat over de relatie tussen de Heer en zijn vijanden. Vers 3 tot en met 8. De Heer in relatie tot de koning Christus. En vers 9 tot en met 13, de Heer in relatie tot zijn vijanden. Dat eerste gedeelte, 3 tot en met 8, gaat over het eeuwige leven dat de Heere gegeven heeft aan de koning. Dat lezen we zo. En dat andere deel over de Heer in relatie tot zijn vijand spreekt over eeuwige dood. Het tegenovergestelde daarvan. Goed. Dan gaan we naar vers 3. Dat is dus het gedeelte dat spreekt over de Heer in relatie tot de koning. Gij, Heere, hebt hem, de koning, zijns harten wens gegeven. U merkt meteen dat we iets van die aard gelezen hebben in Psalm 20 al. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Vers 5 was dat. Dat wil zeggen, het is net zo'n psalm. Het gaat over dezelfde dingen. Gij hebt de koning, gij hebt hem zijns harten, de wens van zijn hart gegeven. En de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd. Dat wil zeggen, waar u om gevraagd heeft, heeft hij ontvangen. Je hebt zijn gebed niet afgewezen, om zo te zeggen, maar hem verhoord. En dan ook wordt weer even genoemd Sela. En daaruit merk je ook dat er twee min of meer parallele psalmen zijn. Want vanuit of in en daarna vanuit Sela of Petra worden de gebeden des Heren verhoord. Ik wijs me weer even terug naar Psalm 2. Eis van mij, werd tot hem gezegd, eis van mij en ik zal u geven. En hier heeft hij blijkbaar geëist, gesproken, gebeden en hij ontvangt. Zijn gebed wordt verhoord. Gij hebt hem zijn hart een wens gegeven, de uitspraak zijn lippen hebt gij niet geweerd. Vers 4, want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Gij komt hem voor, gij gaat voor hem uit, betekent het eigenlijk. Met zegeningen van het goede, dat is de benadrukking van zegeningen uiteraard. En waaruit die zegeningen dan bestaan? Wel, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, toch? En begrijp je me goed, dat koningschap wordt inmiddels ook gedemonstreerd. Hè? Hier gaat het over de wederkomst van Christus uiteraard in heerlijkheid. Zijn komst als koning, hij zal zich manifesteren als koning. U weet wel, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, zegt Hebreeën 2. Alleen wij zien dat nog niet, maar niettemin zien wij hem met heerlijkheid en eer gekroond. Waarbij de kroon is de uitdrukking van koningschap en waarbij goud is de uitdrukking van eeuwigheid. Dus een eeuwig koninkrijk, daar gaat het over. Op grond uiteraard van eeuwig leven, logischerwijze. En dat staat er ook meteen achter. Wat mocht u gevraagd hebben naar aanleiding van vers 3, wat was dan zijns harten wens? Wel, dan zegt vers 5, het leven heeft hij van u begeerd. En gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Het leven heeft hij van u begeerd, maar daarna lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. En meteen gaan we zitten rekenen, hoe oud is David geworden? Je kan nog net denken, nou, dat moet hij dan op het eind van zijn leven geschreven hebben, maar ja, toen hield het toch op, hoe lang het ook was. 80 toch niet? Ben ik erbij. 70. Ik geloof 70. Was hij niet 30 toen hij koning werd? Net als Jozef. En 40 jaar koning. Is hij 70 geworden. Nou goed. Maar hier staat lengte van dagen. Let op de drievoudige synoniemen. Ja, hè? Het is drie keer hetzelfde uiteraard. Hè? Lengte van dagen. Eeuwiglijk. Altoos. En dus gaat het over eeuwig leven. En u weet, de Heer Jezus is koning en hoge priester geworden, naar de kracht des onvergankelijke levens. Pas in zijn opstanding. En voor het zover was, bad hij, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En dat gebed is verhoord. God heeft hem verheerlijkt. en hem dus opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd, enzovoorts. Of anders, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hebreeën 12, om maar eens wat te noemen. Maar ik neem aan dat die dingen bekend zijn. Duidelijke uitspraken over de opstanding ten eeuwige leven van de Heer Jezus Christus zelf, mede als verhoring van zijn gebed. Vers 6, groot is zijn eer. Wij zien hem met eer gekroond. En dus heerlijkheid. Groot is zijn eer door uw heil, dat wil zeggen door uw redding, want dat is wat heil is, hè. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Impliciet koningschap dus, hè. Uitermate verhoogd heet dat in Filippenzen. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. In Hebreeën 5, dat hebben we hier dikwijls al aangehaald, Hebreeën 5, waarin er staat dat hij gebeden geofferd heeft met tranen en geschreeuw. Maar er staat dat hij verhoord is geworden en dat hij sindsdien gezet is geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5. Vers 9. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En Psalm 21 vers 7 zegt: gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Ja, eeuwige zaligheid voor een ieder die hem gehoorzaam is. Dat wil zeggen voor een ieder die hem gelooft. En als we dit zo bespreken, dan begrijpt u ook dat Johannes 3 vers 16 over precies hetzelfde spreekt, hè? Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, namelijk aan zijn rechterhand in de hemel. Niet aan een kruis, maar in de hemel. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Van hem namelijk eeuwig leven zou ontvangen. Want gij zet hem, let op, zet hem. Gij zet hem gezeten aan de rechterhand Gods. Zit aan mijn rechterhand en zo, hè. Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem. Ik weet niet of dat woord in het woordenboek staat, hoor. Vervrolijk hem. Iemand vrolijk maken. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. U weet wel, om de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, die vreugde gaat het over. Die heeft hij inmiddels ontvangen. En met uw aangezicht wil zeggen, in uw aanwezigheid. Hè, dat is wat het is in de praktijk. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. In uw aanwezigheid. In de hemel namelijk. En let op dat het steeds gaat over de koning. Hè? Die hij, die hem, is de koning uit vers 2. En hier in vers 9, of vers 8 inmiddels, komt dat woord dan weer terug. Want de koning vertrouwt op Jehovah, op de Heere. En door de goede tierenheid des Allerhoogsten, dat is uiteraard Jehovah, zal hij niet wankelen. Hij blijft staan. En zal staande blijven. Hij is opgericht, opgestaan uit de dood. Dat was eenmalig. De dood heerst niet meer over hem. Hij zal dus niet wankelen. De goede tierenheid Gods en uit de genade Gods deze positie ontvangen. Maar het was wel degelijk als resultaat van het volbrachte werk op aarde uiteraard. Hè. Daarom heeft God hem verheerlijkt. En dat hij niet zal wankelen is de inleiding tot dat tweede deel van die psalm, vers 9 tot en met 13. Want daar komt hij wel degelijk in de strijd te staan. Want dan staat er meteen: uw hand zal al uw vijanden vinden. Die vijanden worden opgezocht. En die hand, die zal weer krachtige daden doen. Hè? In de volgende verse staat wat die hand Gods zal doen. Waaruit het werk des Heren dan wel van deze koning zal bestaan. En begrijp me goed, dat in die tweede helft gaat het weliswaar over u. Maar het is nog steeds dezelfde als die hem, die koning, uit het eerste deel. Alleen in het eerste deel wordt onderscheid gemaakt tussen de Heren en de koning. En in het tweede deel niet meer. Het is één geheel. De Heer is de Messias. Uw hand zal al uw vijanden vinden. Uw rechterhand, weet u nog, die uit vers 7 van Psalm 20. Het heil zijn rechterhand zal zijn met mogendheden. Maar dat was het heil, was redding met die hand. Alleen hier hebben we weer die rechterhand. Nu is het ook redding, maar die redding houdt in de ondergang van de vijanden, uiteraard. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws aangezichts. En bij aangezicht zeg ik hetzelfde als net bij vers 7. Het is op te vatten als verschijning en daarmee als aanwezigheid. Voor het aangezicht Gods wil zeggen in de aanwezigheid Gods. Voor God heet het dan ook. Betuig voor God, voor de Heere enzovoort. Voor zijn aangezicht, in zijn aanwezigheid. En dat betekent het hier dus ook. Gij zult hen zetten als een vurig oven ter tijd uw aanwezigheid. Dat wil zeggen ten tijde van uw wederkomst in de praktijk. En dan kun je dat woord toornig weglaten. De vertalers hebben het ingevoegd om dat aangezicht op een of andere wijze toe te lichten. En ze hebben het ontleend aan wat er verder in de zin staat. Dus zo mis is het ook niet. Maar je verliest de betekenis van aangezicht. Hè? Aangezicht is verschijning, aanwezigheid. Iemands aanschijn is immers iemands aangezicht. En daarom betekent het woord aangezicht ook verschijning. Dat wat in het schijnsel komt. Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws aangezichts. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden. Dat is namelijk wat dat vuur doet. En de toorn heet bij nogal wat gelegenheden de hittige toorn. De dag zijns hittige toorns. Hete toorn. De toorn brengt vuur met zich mee en vuur verteert. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden en het vuur zal hen verteren. Let op, dat is voor de alverzoeners onder u, zeg ik dan met een grijns. Ik neem aan dat die hier niet zijn. Die heb ik al lang weggejaagd. Zodat ze deze tekst niet aan hoeven te horen. Zij leren namelijk dat weliswaar men als zondaar of ongelovige in de poel des vuurs geworpen wordt. Maar raad eens wat, vuur heeft een reinigende werking. Dus als het vuur zijn werk gedaan heeft, komt men er gereinigd weer uit en is men alsnog behouden. Dat is wat men leert. Wat helemaal niet kan, want behouden is men pas als men wedergeboren wordt. En dat is nadat men gereinigd wordt. Dat zijn twee verschillende dingen. Reiniging komt tot stand via het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar daar ben je nog niet behouden. Dan zijn je zonden weggedaan, staat de rekening op nul. En nul is niks. Dan ben je namelijk dood. Als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Behouden wordt men niet doordat men gereinigd wordt van zonde, maar doordat men wedergeboren wordt. En dat gaat in die volgorde. Maar vuur mag dan een reinigende werking hebben, maar leg het eens uit. Als je goud, zilver en kostelijke stenen en hout, hooi en stro in het vuur gooit, dan komt het hout, hooi en stro er niet meer uit. En goud, zilver en kostelijke stenen volgens de Bijbel wel. Toch? En u wilt toch niet een zondaar of een goddeloze vergelijken met goud, zilver of kostelijke stenen? Het is hout, hooi en stro. Wel nu, dat komt niet uit het vuur, wordt niet in het vuur gereinigd, wordt verbrand en daarom verdwijnt het. Zie? En dat staat er hier ook bij, wat het vuur doet. Niet reinigen, verbranden. Het is een vuilverbrandering. Het beeld van Gehenna, sommigen weigeren het beeld te herkennen en te erkennen. Het beeld van Gehenna, weet u wel, het eeuwige vuur, was het vuur van de vuilverbranding buiten Jeruzalem. Maar u denkt toch, alverzonders geloven het wel, maar u toch niet, dat men daar in die vuilverbranding daarna gaat zoeken naar wat eruit overblijft. Het vuil komt er niet gereinigd uit. Het vuil komt er niet uit. Het verbrandt daarin. Dat is de bedoeling. En dat is ook wat hier staat. Wat gebeurt er met uw vijanden, uw haters? Vers 9. Wel, ze zullen gezet worden als een vurige oven. Zij zullen namelijk door het vuur verslonden worden. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden. Het vuur zal hen verteren. Dan is het weg. Dat geloof ik dus. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen. Wegdoen in elk geval. Namelijk hun zaad van de kinderen der mensen. Dat wil zeggen, de kinderen der mensen die ongelovig zijn, zullen verdwijnen. Sommigen vinden het erg wreed van Gods wegen. Ik moet u zeggen, nou ja, hoe wreed is dat? Ik bedoel, de zondaar sterft überhaupt. Zo zonder meer. Zelfs als er geen God zou zijn, zou de zondaar nog gewoon verdwijnen. Dus zoveel nieuws is dat niet. Het nieuws is ook niet gelegen in dat de zondaar verdwijnt. Nu door de dood of in tweede instantie door de tweede dood. Het nieuws is dat God eeuwig leven geeft. Tegen alle natuurwetten in. En dat is de blijde boodschap uiteraard. Maar wat de goddelozen betreft, bestaat er. Ik kan niet helpen, ik heb het niet uitgevonden. Wij hadden wat beters voor ze bedacht, maar dan zouden ze toch op moeten houden Gods vijanden te zijn. Zie? Maar als men dat is en blijven wil, nou, dit is het gevolg en dit staat er ook. En je moet er ook nog blij mee zijn. Ik bedoel, we hebben er gemengde gevoelens bij misschien, maar uiteindelijk, er moet blijdschap over zijn. Zoveel mensen vinden dat God wat moet doen aan de onrechtvaardigheid in de wereld. Nou ja, als hij er wat aan doet, betekent het gewoon dat hij de onrechtvaardigen wegdoet. Wijs onrechtvaardigheid dan eens aan. Leg er eens de vinger op. Dat is toch een abstract begrip, daar kun je niks mee. Het is niet onrechtvaardigheid, het zijn de onrechtvaardigen. En de onrechtvaardigen zijn onrechtvaardig omdat ze niet geloven in de naam van de Zoon van God, zegt Johannes. Toch? Dat is onrechtvaardig. Dat men God de Schepper als zodanig niet erkent. En dus ook zijn werk, en in de eerste plaats zijn woord, en dus ook zijn werk afwijst. Nou goed, God zal hen wegdoen. Talloze schriftplaatsen zeggen dat, inclusief nieuwtestamentische gelijkenissen. Het onkruid verzamelen en wordt verbrand, toch? Enzovoorts. Dat is wat hier ook staat. Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen. En hun zaad van de kinderen der mensen verdoen. Namelijk van de aarde, maar de mens is Adam. Uit Adama, uit de aardbodem. En van de aardbodem, en dus de aarde, naar de mens is taalkundig maar één letter. Van Adam naar Adama of andersom. Een oordeel over de aarde is dus een oordeel over Adam. Dat wil zeggen over de natuurlijke mens. En dat is wat hier staat. Dat zal weggedaan worden. Vers 12, want zij hebben kwaad tegen u aangelegd. Zij hebben een schandelijke daad bedacht. Doch zullen niets vermogen, let op dit woord vermogen, tegenover mogendheden uit Psalm 20 vers 7. Gods mogendheden, Gods krachten, staan tegenover het onvermogen van de natuurlijke mens. Die weliswaar een opstand is tegen God, maar die daarmee niets vermag. Ze hebben een schandelijke daad bedacht. Let op dat de daad bedacht wordt. Het refereert ongetwijfeld aan Psalm 2. de volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren enzovoorts. En ik zeg het niet met genoegen, maar in de praktijk is het dan toch zo dat de heren theologen in het algemeen van alles bedenken om dat woord van God, om die Bijbel maar te ontkrachten. Om God tegen te spreken. Men weet het beter. En dat is in zichzelf schandelijk. En dat is het tegenovergestelde van eervol, uiteraard. Eervol is dat men het woord aanvaardt, ook al begrijpt men het niet. Dat is eervol. Dat is nederigheid. Zie? En geloof natuurlijk, dat is wat het is. Maar het tegenspreken en het wegredeneren, ja, dat is inderdaad schandelijk. Dat zijn degenen die beraadslagen tegen God en tegen zijn Christus, tegen zijn gezalfde. Daarom merkwaardig dat dat Jodendom die de Messias zegt te verwachten, maar in werkelijkheid tegen hem beraadslaagt en hem wegredeneert uit deze twee psalmen onder leiding van Rabbi Rashi. Enzovoorts. Hè? Bij wijze van voorbeeld dan maar. Maar in het christendom gebeurt dat net zo goed. Hè? Vroeger, in het christendom werden vroeger alle psalmen als messiaans beschouwd. Nu nog maar een enkele. Of soms helemaal niet. Geen één. Omdat men zegt, dat kan nou helemaal niet. Profetie bestaat niet. Maar goed, ze hebben raadslagen dus tegen God. Moet ineens denken aan de Jood die ik bij me thuis op bezoek had. Die zei dat het hele begrip Messias komt zelfs in het hele Oude Testament niet voor. Glashard. Toen heb ik het laten zien in de Hebreeuwse Bijbel. Bleek dat hij dat niet eens lezen kon. maar goed. Ja. Wel een grote mond opzetten. Maar het staat er wel. Uitgebreid. En deze psalmen gaan erover. Doch zij zullen niets vermogen. Zij bedenken van alles, u weet wel, de grote denkers der mensheid, maar zij vermogen niets. Zij zijn academisch. Zij redeneren wel aardig, maar het heeft geen enkel praktisch nut. Dat heet academisch, volgens mijn woordenboek. Vooruit maar. Vers 13. Want gij zult hen zetten tot in wit. Let op het parallel met vers 7, hè. U weet, het zijn parallellen, zo'n psalm. Hè? Bouwt zich op en dan weer af. En in vers 7, gij zet hem, de koning, tot zegeningen in eeuwigheid. En dan vers 13, want gij zult hen, de vijanden, zetten tot een wit. Tot een wit? Gewoon doorlezen. Met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Dat is dus een doelwit, hè? Wat we de roos noemen. Het is altijd wit. Als die zwart is, kun je er niet op mikken. Probeer het maar eens. Het moet wit zijn. Nee, dat is echt. Is toch zo of niet? Nooit geschoten? Nee? Echt niet? Goh, die generatie sterft ook uit, geloof ik. Nee, ik nog wel. Maar goed. Maar niet met pijlenboog overigens. Althans niet serieus. Maar het wit, u weet wel, uit Filippenzen, ik jaag naar het wit. Het doel. Het doelwit, zeggen we dan. Gij zult hen zetten tot een wit, een doelwit. Met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Pezen is onderdeel van de boog, hè? Pijlenboog. Er zijn nogal wat profetieën die in verband met de wederkomst van Christus spreken over de boogschutters. Pijlenboog. Jeremia 50 en 51, uitgebreid in verband met de ondergang van dat antichristelijke wereldrijk en in het algemeen en Babel in het bijzonder dus, hè, de boogschutters. En in het bijzonder, dat zijn wij, die boogschutters, want we zullen in dat werk betrokken zijn, op een of andere wijze dan ook. Hè. Het wordt zo beschreven. Zou worden gedood. Gij zult het op hun aangezicht toeleggen. Let op de parallel tussen vers 7 en 13. Gij zet hem tot zegeningen. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. En vers 13, want gij zult hen zetten tot een wit. Met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. De Heer zal verschijnen, de Messias, en zijn vijanden, zijn haters, of hoe ze maar heten, zullen verdwijnen. Dat is het contrast tussen die beide schriftgedeelten. Kortom, in poëtische taal wordt aangekondigd dat inderdaad die vijanden teniet gedaan zullen worden. En inderdaad, ze zullen sterven. Het is de vervulling, om het maar eens weer eens eenvoudig te zeggen, het is de vervulling van Matteüs 24. Er zullen twee op een akker zijn, de een zal gelaten worden, de ander wordt weggenomen. Het is ook inderdaad de gelijkenis van het onkruid. De tarwe in de schuur, het onkruid verbrand. Die van het visnet, de vis in de vaten en al die rommel die erbij in zat, verbrand. Enzovoorts. Kortom, alle ongelovigen zullen van de aarde weggedaan worden als de Heer zijn koninkrijk op aarde opricht. Je kunt dat koninkrijk binnen, maar dan moet je wel een gelovige zijn. En als je op aarde bent en het koninkrijk komt op aarde, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je komt tot geloof en blijft waar je was op aarde, maar dat wordt dan het koninkrijk, of je verdwijnt eruit. Je kent toch die gelijkenis over die maaltijd, het zal wel een bruiloft zijn in de Statenvertaling, maar dat doet er nou niet toe, over die maaltijd die aangericht wordt en er bleek er ineens iemand binnen te zijn die had geen gepaste kleding aan. Hoe zijt gij hier binnengekomen? Mijn antwoord is, hij was er al. Dat was er gisteren misschien al. Was zich ingesloten, ik bedoel, die was er gewoon gebleven. Dus de bewakers bij de poort, zal ik maar zeggen, hadden hem niet hoeven tegenhouden. Hij was al binnen. Maar daarom moest hij er wel uit, alsnog. En dat is het beeld in de wederkomst van Christus. De Heer richt zijn koninkrijk op aarde op. Maar dan loopt hij van alles op aarde rond wat in dat koninkrijk niet thuis hoort. En wat niet zou aanzitten in het koninkrijk, om een andere Bijbelse term te gebruiken. En dus verdwijnt het daaruit. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat is nog niet het eeuwig oordeel meteen. Hoewel het daar dan toch op uitdraait natuurlijk. Maar het is orde op zaken stellen hier op aarde, opdat hier het koninkrijk van Christus zou geplaatst worden. En terwijl ik erover doorpraat, schiet me nog veel meer te binnen. Doch deze, mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier en sla ze hier voor mij dood. Zo gaat dat. Ze wijzen hem af. Oké, dat kost ze het leven. En dat is het contrast tussen het eerste deel van deze psalm en het tweede. In het eerste vinden we de vriend van God en daarmee knecht van God, of des Heren, bij uitstek de Heere Jezus zelf. En hij heeft ontvangen het leven, lengte van dagen, eeuwig en altoos. Vers 5. En in het tweede deel vind je het tegenovergestelde, dus heel erg zwart-wit dus, maar vind je het tegenovergestelde, de vijanden, de haters, en zij ontvangen niet eeuwige dood, maar het vuur zal, niet eeuwig leven, maar zij ontvangen de eeuwige dood, het vuur zal hen verteren, definitief. De Heer verschijnt, de koning verschijnt, maar dat betekent dat zijn vijanden verdwijnen. En dan als slot, verhoog u, Heere, in uw sterkte, zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven. Dat is pas reden tot psalm zingen, maar daar gaan eigenlijk alle psalmen over, al deze liederen. Daar zouden alle liederen, christelijke liederen, in de eerste plaats over moeten gaan, namelijk in het algemeen over de overwinning die behaald is door de Heer Jezus Christus. Zijn verhoogde positie waarin wij ons verblijden, zijn kracht waaruit wij mogen leven, waaruit wij leven hebben ontvangen. En zeker ook zijn toekomst wanneer hij als koning zal komen om zijn heerlijkheid in deze oude schepping alsnog te manifesteren. En daar zullen we bij laten de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. om van u te ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u dat wij mogen en kunnen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Vooruitgrijpend op die geweldige tijd wanneer onze heiland ook daadwerkelijk zal verschijnen. In heerlijkheid om zijn koninkrijk te vestigen in deze oude schepping en zelfs over heel de mensheid. En hoewel deze komst van onze heiland oordelen zal meebrengen over ongelovigen, mogen wij toch in de eerste plaats zien op de heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden, wanneer uiteindelijk recht gedaan zal worden en u de heerlijkheid zult ontvangen die u toekomt. Maar we danken u dat we daaruit reeds nu mogen leven en vooruitziende ons ook mogen realiseren dat wij zouden delen in die heerlijkheid en dat ook wij met u zullen geopenbaard worden in uw wederkomst. Wij danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien en dat ook wij mogen zien naar de vreugde die ons is voorgesteld. We mogen vertrouwen op de beloften die gedaan zijn en die vastliggen in het volbrachte werk van onze heiland. En wij danken u daarom dat we in uw kracht mogen leven, dag in dag uit. Onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En al de dagen die ons over zijn in het vlees, uw wil mogen volbrengen. En dat is ook wat wij u bidden. Opdat uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Opdat uw naam mag worden grootgemaakt. Nog niet weliswaar voor het oog van de wereld, maar we mogen uitzien naar die tijd wanneer aller oog u en uw heerlijkheid zal zien en daarmee ook ons. Wees u dan ons nabij met uw krachten, met uw genade om Christus wil. Amen.